Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met Katrien Vuilsteken, dat is alweer een hele tijd geleden. Dag Katrien, jij zat in Hongkong en daar is vandaag van alles gebeurd. Het is al een hele hete zomer geweest. Ja, hoe kijk je naar dat nieuws voor ik praat met Peter Vermeers, niet de muzikant, wel de schrijver. Peter, hoeveel keer heb je dat al moeten horen?
De hele tijd.
Voilà. Maar even over Hongkong, want dat is toch wel, los van alle fratsen van Boris Johnson op dit moment en doorbraken in Italië, is toch wel historisch wat daar nu is gebeurd.
Ja, het is ontzettend belangrijk en ook belangrijk dat wij ons daarvoor interesseren, denk ik. Waarom? Omdat Hongkong eigenlijk een symbool is. Het is een symbool voor wat er gebeurt als China zich internationaal gaat manifesteren. En het toont ook wat voor regime China eigenlijk exporteert, namelijk een autoritair regime. En wat er vandaag gebeurd is natuurlijk dat Carrie Lam, de chief executive, het gevraagde wetsvoorstel nu definitief heeft ingetrokken. Wat al vanaf het begin de vraag was. Is dat goed nieuws? Ja, want het is een van de 5 eisen die gesteld werden. Maar anderzijds is het natuurlijk zo dat de eerste betogingen die dateren al van 28 april. Dus met andere woorden al van echt maanden en maanden geleden. En ondertussen is er zoveel politiebrutaliteit geweest, zijn er zoveel arrestaties geweest. Mensen riskeren tot 10 jaar cel voor wat men relschoppen noemt. En al die andere eisen, ook de eis voor vrije en eerlijke verkiezingen, daar is Carrie Lam natuurlijk vandaag niet op ingegaan. En mijn eigen inschatting is eigenlijk een beetje dat ze op die manier hoopt om die beweging die een ontzettend brede steun heeft en waar eigenlijk het gros van de bevolking achter staat, te verdelen. Omdat je nu natuurlijk mensen zult hebben die zeggen,
voor mij is het genoeg en we gaan niet meer blijven betogen, want het is inderdaad al heel lang aan de hand in Hongkong. Maar mensen hebben meerdere eisen, hè. Dat zei je daarnet ook al. Het is heel bizar. Je hebt er ook een artikel voor geschreven, of overgeschreven, voor Knak, ligt vandaag in de winkel. Er is vrijheid, maar zonder democratie. Wat een bizar gevoel is dat?
Wel, het is op zich bijna het is een unieke situatie. En het is een voortvloeisel natuurlijk uit het feit dat Hongkong een Britse kroonkolonie was. Hè. En je zou kunnen zeggen, het is altijd zo geweest. Die Hongkongers hebben nog nooit mogen stemmen. Maar het verschil is natuurlijk dat Groot-Brittannië wel een democratie was die verantwoording verschuldigd was en die ook waarbij de overheid ook kon worden weggestemd. Zij het niet door de Hongkongers natuurlijk, maar nu staan de Hongkongers tegenover een autoritaire staat die volstrekt aan niemand rekenschap moet geven.
Men zegt al de hele tijd, dat is een bizarre revolutie, die heeft eigenlijk geen gezicht. Maar er is toch die Joshua Wong, die is onlangs opgepakt, dan toch weer vrijgelaten. Heeft hij al uitspraken gedaan over de toekomst van deze revolutie?
Joshua Wong is eigenlijk een van de boegbeelden, een van de studentenleiders van de paraplu-beweging van 5 jaar geleden. Dit is inderdaad een leiderloze beweging. En Joshua Wong liever is absoluut iemand die vindt dat er nu moet worden doorgegaan tot er inderdaad vrije en eerlijke verkiezingen komen. Omdat het systeem zoals het nu is, dat wordt slechts gegarandeerd tot in 2047. En heel veel jongeren zeggen dat is onze toekomst. En we gaan niet wachten tot 2047. Dat is, we willen nu vechten voor meer rechten.
Ja, maar het is niet alleen een beweging van jongeren, ook bejaarde mensen komen de straat op, ouders met hun kleine kinderen. Dat zie je niet altijd.
Nee, en je moet ook, nu, dat heeft ook te maken natuurlijk met de heel unieke compositie van Hongkong. Het is een stadstaat met een ontzettend goed en efficiënt transportnetwerk. Met 80% van de bevolking heeft 4G. Er zijn 3 gsm's per inwoner. Dus met andere woorden, het is een bijzonder goed geconnecteerd, hoogopgeleid stadstaat.
Die bellen naar zichzelf of zo, Katrien, of wat doe je met 3 mobiele toestellen?
Wel, 1 is voor jouw werk en een andere, in die zin.
Ja. Maar je bent daar nu geweest. Een beetje gek om Pompidou op deze manier te beginnen.
Ja.
Maar we kunnen dat niet laten liggen. Hoe is dat als je daar bent? Hoe voelt dat aan?
Ik ben
als je spreekt met mensen?
Ik ben er natuurlijk al heel vaak geweest. Ik was er voor het eerst in 1986. En ik heb er ook al meer dan 30 jaar een goede vriend, waar ik een Hongkonger, bij wie ik ook heb gelogeerd. En dat was voor mij ook de voorwaarde om het van binnenuit te kunnen doen. Zodanig dat ik echt elke dag met hen kon praten over hoe zij het zagen, wat hun vrienden ervan dachten. Omdat je anders toch maar een buitenstaander bent die probeert te krabben aan de oppervlakte. En ja, hoe voelt het tragisch, omdat het iets is waarvan de meeste Hongkongers denken, dit winnen we niet, maar dit moeten we doen. En dat voelt ontzettend tragisch aan.
Mm-hmm. Peter Vermeers, het is jouw focus niet, hè, Azië. Jij zit altijd meer te kijken naar Centraal-Europa en het voormalige communistische Oost-Europa. Ja. Maar volg jij dat dan ook wat aan de overkant van de planeet gebeurt?
Ik volg het in het nieuws, net zoals jij, Chantal.
Ja,
Ik doe er geen specifieke studies over en ik heb er ook weinig gereisd. Ik reis al in andere delen van de wereld voldoende. Maar het is fascinerend om te zien natuurlijk. Zeker wat betreft democratie. En wat, je ziet een groot verlangen naar democratie op veel plekken in de wereld. En op andere plekken in de wereld zie je een grote vermoeidheid omtrent democratie. Het is wel fascinerend om die tweespal te zien.
Mm-hmm. Dat is heel goed opgemerkt. Je bent hier, Peter, niet meteen om het over democratie te hebben. We zullen het wel over justitie hebben vandaag. En dit naar aanleiding van een nieuw boek dat van jouw hand is verschenen. Bij de Bezige Bij, dat is Aantekeningen bij een moord. En daarmee begint het boek ook. Wat een ommeslag van Hongkong. Belanden we in een appartementje van een flatgebouw uit de jaren 50 en er is een heel banale roofmoord op een ouder dametje. Ze is die dag nog naar de kapper geweest, ze is gaan lunchen met een vriendin en zij wordt vermoord. Ja. En dat heeft een stroom van gedachten bij jou op gang gezet. Meer nog, jij kreeg plotseling een brief in de bus. Je bevond je in Montreal op dat moment. En iemand liet jou vanuit Brussel weten dat jij werd opgeroepen als jurylid in een assisenzaak. En kijk, van het een komt het ander. Zoveel jaar later ligt hier een boek op onze tafel bij Pompidou.
Ja, zo is het.
Ja, Peter. Dat zal een groot deel van het gesprek zijn, de gevoelens daaromtrent. Maar laten we die moord nog even laten liggen en... We beginnen bij het justitiegebouw.
Ja.
Een gebouw dat heel wat Belgen mateloos fascineert, maar jou ook. Je hebt er een hele grote belangstelling voor. Je had die al, maar die is alleen nog maar groter geworden, denk ik.
Ja, ik... jaren geleden, toen ik met de Balkan bezig was en dat boek schreef over rondreizen in de Balkan, wat ik daar allemaal ontdekte...
Het was het boek X.
Had ik veel te maken met mensen die over hun oorlogservaring spraken. En dat was nogal zwaar. En ik dacht van, als ik nog eens een boek schrijf, zal het misschien een lichtvoetiger thema moeten zijn. En dan plots valt die brief in de bus dat je wordt opgeroepen om naar het Justitiepaleis in Brussel te gaan, om daar in de assisezaal waarschijnlijk geloot te worden om in een assisejury te gaan zitten bij een moord. Bon, de lichtvoetigheid was meteen weer weg uit mijn leven, want het waren zware feiten. Maar lichtvoetig dacht ik wel nog een beetje over dat justitiepaleis, want ja, er worden veel grappen over verteld ook. Het is een mastodont in Brussel, hij staat al hoeveel decennia in de stijgers. Het staat daar een beetje te gigantisch te verkruimelen.
Ja, over die stijgers heb ik gelezen in jouw boek dat die eigenlijk zo kapot zijn, want men huurde die eerst en men heeft ze dan maar in de staat waarin ze zich bevinden aangekocht.
Ja, ze staan daar een beetje niets te doen, als ik het goed begrepen heb, behalve mensen te beschermen tegen eventueel vallende brokstukken. Wat ik later in het boek ook wel een beetje als metafoor probeer uit te buiten. Maar goed, dat justitiepaleis fascineerde mij, omdat het daar stond. En ik was het ook wel een beetje vergeten, moet ik eerlijk toegeven. Je komt er elke dag voorbij, het staat daar... als een Mount Everest in het midden van de stad, zodanig groot en langzaam te verkruimelen dat je er op den duur niet meer op let. En dan plots kom je binnen in de assisezaal, moet je meedraaien in de machinerie van justitie en dan vallen allerlei dingen weer terug op. En dus ook dat gebouw is mij opnieuw heel erg opgevallen. Ik ben erin gaan ronddwalen en ik heb ook trachten te achterhalen van wat betekent dit gebouw? Is dit gebouw misschien, zegt dat misschien iets over justitie, over hoe wij omgaan met dergelijke moeilijke dingen als moordzaken en wrokgevoelens en hoe wij proberen orde te scheppen in die heel ingewikkelde wereld.
Weet jij eigenlijk wat de architect, dat was Poelaert natuurlijk, het is daar ook het Poelaertplein voor het Justitiepaleis. Wat hij voor ogen had met dat gebouw, heeft hij zijn gedachten over justitie toen uitgesproken of neergeschreven?
Voor zover ik weet niet. Ja. Hij wou alleen een heel mooi en imposant en indrukwekkend gebouw bouwen. Hij heeft ook andere gebouwen in Brussel gezet. Was een echt een belangrijke architect.
Kerk van Laken is ook van hem.
Kerk van Laken is van hem. Hij heeft de munt, of de restauratie van de munt heeft hij geleid, dus die heeft hij hertekend tot een prachtig gebouw eigenlijk. En dus hij was in de 19e eeuw wel echt een architect om u tegen te zeggen. En dus heeft men, ja, het is een ingewikkelde geschiedenis hoe hij uiteindelijk aan die opdracht is gekomen, maar men heeft hem toen de opdracht gegeven om dat enorme justitiepaleis te maken. En als je kijkt naar de hele sfeer in België op dat moment omtrent justitie, zou je kunnen afleiden dat ook Poelaert wellicht, maar dus zeker zijn entourage, politici van toen dachten van kijk, justitie, dat moet groot, indrukwekkend zijn. Mm-hmm. Er is een enorm vooruitgangsgeloof. We gaan het nu voor eens en voor altijd duidelijk maken hoe het moet. Ja. We gaan een paleis bouwen. Voilà, ja. We weten hoe het zit met justitie.
Ja, een paleis voor de gerechtigheid. Men zegt dat die man met nog bouwplannen is begraven, want hij heeft eigenlijk het gebouw toen het helemaal af was, hij heeft dat niet kunnen meemaken, is een aantal jaren daarvoor gestorven.
Hij moet echt geobsedeerd geweest zijn met dat gebouw, heeft er heel de tweede helft van zijn leven eigenlijk mee bezig geweest. En het voltooien ervan heeft hij niet meegemaakt, wat ook weer ergens fascinerend metaforisch
drama.
Is. Ja. Je probeert nu het ultieme gebouw voor justitie te maken en blijkbaar lukt dat ook niet. En nu staat dat ultieme gebouw voor justitie er en we voelen dat we het niet gerestaureerd krijgen. Dus er zit iets onafs aan. En dat vind ik wel heel fascinerend. We gaan daar nog op terugkomen over hoe we dan met moordzaken omgaan. Maar ik denk dat dat spreekt ergens wel, die onafheid van die zaken.
Ja. Poelaert kreeg ook een bijnaam. Dat was de Skieve architect. Kan je nog eens uitleggen hoe hij aan die naam is geraakt?
Het is een beetje een scheldnaam in Brussel, wordt altijd gezegd.
Dat gebouw staat gewoon recht.
Dat gebouw staat niet scheef in elk geval. Er is van alles mee aan de hand met dat gebouw, maar het staat niet scheef. En, maar het zou een scheldnaam zijn. Er is ooit een café geweest, de Skieve architect. In Brussel, dat zo heette. Blijkbaar waren er heel veel Engelse ingenieurs aan het werk die Poelaert Chief Architect noemden. En het zou kunnen op een misverstand gebaseerd zijn.
Dat is nog eens extra tragisch.
Het is een tragische figuur aan alle kanten, zou je kunnen zeggen.
Maar ik heb ook in jouw boek gelezen dat tijdens de speech door, ik weet niet meer wie, bij de opening van het gebouw toen is gezegd pourquoi ce palais est immense parce que la justice belge est universelle. Ja. Men had dus hele grote plannen.
Procureur-generaal die dat op dat moment zei bij de inwijding van het gebouw. En ook Leopold II had zoiets, hè, van het gebouw moet groot zijn en de marollen moet in de schaduw van dat gebouw kruipen.
Ja, dat zijn allemaal zware uitspraken natuurlijk. Hè. Ondertussen komt die brief aan, Peter. Hoe ging jij daar in het begin mee om?
Ja, zoals iedereen wellicht een beetje verbaasd, niet helemaal geloven, maar het is je burgerplicht. Je moet naar het Justitiepaleis en dan word je deel van een ritueel, de loting. Ongeveer 60 mensen zaten in dit geval in de zaal. En dan krijg je de voorzitter van het proces, die uit een grote wedstrijdbeker, zo zou je het bijna kunnen noemen, een koperen urn, of ja, ik weet niet, het is een raar voorwerp in elk geval. Ook een van die voorwerpen dat al decennia in het paleis rondzwerft, volgens mij. Maar goed, daar worden namen uitgetrokken. Snippers met namen op. En daar zat mijn naam tussen en dan moest ik naar voren komen. En dan heb je geen keuze meer. Dan ligt het niet aan jou of je inderdaad gevraagd wordt of niet. Of als je in de jury zit of niet.
En was jij niet bang om gevraagd te worden? Want uiteindelijk ging het over een jongen met Albanese roots. En ja, dat is natuurlijk wel jouw eigen terrein, bij wijze van spreken.
Ja, maar goed, die zaak had daar weinig mee te maken. En aan de andere kant, ja, het wraken... Het cliché leeft een beetje dat strafpleiters graag, laten we zeggen, praktisch geschoolde mensen in de jury hebben en niet te veel leraars liefst of niet te veel... ja, bepaalde types van beroepen die dan zouden kunnen domineren bij die beraadslaging en dergelijke. Maar ik weet niet of het cliché helemaal klopt. Ik denk dat ze ja, niet zo, dat ze niet zoveel
aandacht
aan besteden.
Maar de meeste mensen willen daarvan ondermuizen natuurlijk. Hè. Ja. En ik moest hartelijk lachen toen iemand in jouw boek... sprak mevrouw de voorzitter, het zal niet gaan, want ik heb geen tanden. Hoe heeft hij dat dan uitgesproken, is mijn vraag natuurlijk.
Ja, met de hand voor de mond. Ja, ja. Die had een afspraak met de tandarts. Ja, mensen halen allerlei redenen tevoorschijn om niet te hoeven in zo'n jury te zitten. Ik kan het wel begrijpen, want ja, je moet wel een beetje tijd daaraan besteden. Een tijd die je niet kunt gebruiken om je slagerij open te houden, of noem maar op. En ook, dat voel je meteen ook aan, het zal ook wel over serieuze zaken gaan, het gaat over justitie, wil je daar eigenlijk wel deel van zijn? Dat is toch iets waar je een drempel voor over moet. En ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, nee, laat maar.
Mm-hmm. En jij wilde dat doen?
Zoals gezegd, ik had geen keuze, ik moest het doen. Maar ik was ook wel nieuwsgierig naar...
Je had een congres in het buitenland kunnen verzinnen, Peter.
Ja, maar verzinnen mag je ook niet hè, op dat moment. Je moet wel de bewijzen op tafel leggen. Nee, maar ik was ook wel nieuwsgierig naar hoe instellingen werken. En zo'n assiseproces, de hele assiseprocedure, 2016, er was een hervorming bezig op dat moment. En dus dat kwam wel een beetje in de media. Daar was ik wel nieuwsgierig naar, van van hoe voelt dat dan om daar deel van te zijn?
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel stemmen die zijn opgegaan, ook toen al van...
Schaf
dat af, die volksjury, waar slaat dat eigenlijk nog op? Je hebt toch mensen die daarvoor hebben gestudeerd, laat dat toch op, of over tenminste aan beroepsmensen?
Zeer zeker, dat was een argument. En er zijn nog veel andere argumenten in die discussie. Dus ik dacht van, laat ik het dan eens proefondervindelijk... proberen mij daartoe te verhouden. Die nieuwsgierigheid ging ook over hoe zou het dan met die andere juryleden zijn. Niet alleen... Ik dacht toen nog in het begin niet zoveel na over de morele contouren van zo'n jurylidmaatschap. Dat is later pas gekomen, toen de zaak eenmaal bezig was. En vooral achteraf eigenlijk.
Ja. Maar goed, er is een beschuldigde. Mm-hmm. Dat is iemand met twee initialen in jouw boek.
Ja.
Dat is het dan. We komen zijn naam uiteraard niet te weten. Maar je fantasie gaat wel op hol slaan. Want je krijgt al die informatie over die moord. Je begint, en daar zeg je ook bij, je hebt eigenlijk te veel naar Amerikaanse series zitten kijken. Je denkt dat het toch een beetje zo zal zijn zoals in de film misschien.
Ja, je komt daar, net zoals andere juryleden, met allerlei denkbeelden. In zo'n koorbank is het bijna terecht. Die denkbeelden voor mij... waren die toch nogal geïnformeerd over wat er allemaal leeft in de populaire cultuur daarover. Dat kun je bijna niet omheen. En ik was nieuwsgierig ook naar de betrokkenheid die van die andere juryleden zou komen, maar ook naar hun denkbeelden daarover. En dus daar gaat ook het boek een beetje over. Het is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, voornamelijk zelfonderzoek. Hoe voelt een jurylid zich? En die stroom van gedachten die ik dan opschrijf in het boek, die zijn ook deel van dat zelfonderzoek. En ik kom tot de constatatie...
Je schaamde je voor bepaalde gevoelens die je had. Hè? Je zat op een bepaald moment aan suspense te denken en dan tegelijkertijd dan schrijf je meteen van, maar wat denk ik, wat doe ik nu eigenlijk?
Ja, ik heb gemerkt hoe fel onze blik vervormd is door alle fictie die we daar voornamelijk op televisie rondzien. De hele tijd Scandinavische misdaadseries die prachtig in beeld zijn gebracht en geweldig ingewikkelde plots hebben, maar ook domme B-films of true crime series waar... het altijd toch wel een beetje op hetzelfde neerkomt, namelijk, je hebt een ingewikkelde gang van zaken, maar uiteindelijk heb je goed tegenover kwaad. En dat is geruststellend. Dan ga je naar bed en dan denk je, voilà, we weten het weer eens wie de slechterik is, en we weten wie de held van de serie is, en we weten ook wie het slachtoffer is. En we kunnen medelijden hebben met die persoon, en met de nabestaanden, en noem maar op. En ik denk dat... Vroeger dacht ik van, ja, dat is een obsessie. Als mensen kijken naar misdaadseries de hele tijd, en dan is dat een obsessie met vreedheid en met misdaad. Maar ik geloof het eigenlijk niet. Het is eigenlijk constante oefening in ordening van de wereld. Het is constante oefening in goed en kwaad van elkaar scheiden. Mm-hmm. En eenmaal in de Assisenbank, en ik denk dat dat bij elke Assisenzaak is, wordt dat meteen minder... Het gaat over de juridische kant van de zaak, maar je ziet daar ook mensen staan en je kunt je wel inbeelden dat die ingewikkelde levens aan alle kanten van de Assisezaal daar zijn geweest, bij de nabestaanden, maar ook bij de dader, bij de familie van de dader, noem maar op. En plots wordt het minder dramatisch, zou je kunnen zeggen. Minder als een serie, maar daardoor net ook wel ontwrichtend.
Mm-hmm. Maar je was wel onder de indruk als die dader dan wordt opgevoerd. Dat is dan EJ in het boek. En die staat daar in een glazen kooi. Dat zijn de typische beelden die we ook kennen van de media natuurlijk. Dat voelt toch bizar aan, denk ik.
Ja, het is waar. Dus aan de ene kant zat ik toch met die beelden van fictie en de realiteit die met elkaar een beetje aan het vechten waren in mijn hoofd. En dan zie je toch ook weer de Assisezaal als theater. Als een podium waarin een aantal clichés die in je hoofd ook weer worden bewerkstelligd. En één daarvan is die glazen kooi. En dat is niet in alle Assisezalen, zo heb ik begrepen, maar in de Brusselse Assisezaal, die een beetje oud en oudbollig is, staat daar zo'n soort van aquarium waar de beschuldigde zich in bevindt. En dat geeft een dramatisch effect, hoe je het ook draait of keert.
Ja. Zeker als je dan ook familieleden ziet van zowel het slachtoffer, maar ook van de dader, dan zit je daar heel erg in. Ja. De moeder bijvoorbeeld, die heeft echt een indruk op jou gemaakt. De moeder van die jongen.
Ja,
want ook zijn broer was erbij betrokken en nog een andere vriend. En we gaan nu die hele moordzaak niet uit de doeken doen. Daarvoor moet je dat boek lezen natuurlijk.
Inderdaad. Ja. Maar het is waar, die mensen zijn daar. Je hebt geen gelegenheid om met die mensen te praten. Je mag het natuurlijk niet. Er moet een juridische zuiverheid zijn. Het moet gerechtelijk, volgens de gerechtelijke procedures verlopen. Allemaal heel begrijpelijk. Mensen van de rechtbank, advocaten zijn daar echt helemaal op gebrand om dat allemaal in goede banen te leiden.
Word je daarop voorbereid, trouwens?
Je wordt daar sumier op voorbereid, maar goed, je weet wel dat je aan bepaalde regels moet houden. De uitleg zou iets uitgebreider kunnen zijn, is mijn gevoel. Maar in elk geval, de personen die je daar ziet, die blijven schimmen in zekere zin. Het blijven silhouetten, het blijven personages, geen personen. En dat is wel, dat zorgt opnieuw ook weer dat aan het einde van het proces een gevoel van onvoltooiing is. Dat je het gevoel hebt van hier is iets niet helemaal duidelijk geworden.
En daarom moest je dit boek gaan schrijven natuurlijk. Omdat, zoals ik al zei, het is een hele stroom van gedachten over justitie, over het statuut ook van een misdadiger. Hoe die verder moet met zijn leven. Want die komt natuurlijk in de gevangenis terecht. Deze jongen heeft 21 jaar gekregen. Mm-hmm. Dan weet je van, ja, dat is een leven dat kapot is. Er is een slachtoffer, er is een vrouw vermoord, maar die jongen zijn leven, en wellicht ook dat van zijn familie, dat is ook wat anders natuurlijk.
Ja, ik moet er misschien voor de duidelijkheid aan toevoegen dat ik in de tweede helft van het boek ga op zoek gaan naar wat er na zo'n proces gebeurt, maar niet voor deze zaak. Dus ik ben naar andere zaken gaan kijken. Van hoe is het in andere zaken met de familie van het slachtoffer, met de nabestaanden? Zijn die blij, bevrijd dat het assiseproces voorbij is, dat de beschuldigde gestraft is? Hoe zit het met de familie van de dader? En hoe zit het met de dader zelf?
Ja. Je bent naar gevangenissen geweest, gewoon om te weten van, wat is dit voor
een... Hoe ruikt een gevangenis?
Ja, hoe ruikt een gevangenis, ja, bijvoorbeeld?
Ik heb een werkkamer in Leuven. Ik doseer aan de Universiteit van Leuven. Elke dag bijna passeer ik daar in de Maria Theresiastraat aan die lange muur, die blinde rode muur. De gevangenis van Leuven Hulp. Er is nog een gevangenis, Leuven Centraal. Twee mooie 19e-eeuwse gebouwen. Ik was nog nooit achter die muren geweest. En ik vroeg me af van, ja, er is nu iemand veroordeeld in een proces waar ik in de jury zat, die in een gevangenis zit. Niet in die gevangenis, maar ik weet niet in welke gevangenis dat die zit. Maar goed, die zit in de gevangenis.
Onder meer door jouw oordeel.
Ja, ik ben daar mee verantwoordelijk voor. Ik heb mee in die machinerie gedraaid. En... maar wat is dat eigenlijk, een gevangenis? Kijk, dat is ook zoiets wat je in die Scandinavische, prachtige, prestigieuze series nooit echt ziet. Het eindpunt is altijd, de boef is gevangen en zit achter slot en grendel en we zijn gerust.
Mm-hmm. Goed en
maar moeten we zo gerust zijn? En wat betekent dat dan achter slot en grendel
zitten?
Wij
weten natuurlijk dat wat er in gevangenissen gebeurt niet altijd goed is voor mensen die zich daar... Ja. Ja. Bevinden en elkaar vinden. En,
criminologen spreken over detentieschade. Dat is een woord dat ik geleerd heb tijdens
het schrijven. Niet iedereen komt daar genezen uit.
Ja, verre van, denk ik. Je krijgt extra letsels toegediend. Opzettelijk, bijna. Zo, eigenlijk opzettelijk, want het is beperking van ruimte. Je kunt niet ver kijken in de gevangenis. Het is toedienen van een lepeltje pijn. Is een beroemde uitdrukking van een Noors criminoloog die wel sprekend is. En dus, met andere woorden, wat betekent die gevangeniservaring precies? Ik heb mij daar over gebogen en over nagedacht. En ik vond dat belangrijk was, omdat we dat in die... Daar hebben we geen leidraad in fictie. Daar weten we eigenlijk niks over.
Ja. Je bent ook... je hebt van alles gelezen voor dit boek. Dat is fantastisch ook. Ook over de architectuur van gevangenissen bijvoorbeeld. Dat is ook heel boeiend. Maar je bent ook gaan praten met een dochter, dacht ik, van iemand die bij de Black Panthers heeft gezeten, die veroordeeld is geweest. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het jargon dat wij gebruiken, of dat men ook in de States gebruikt. Bijvoorbeeld iets als een inmate. Die man heeft toen voorgesteld om andere woorden te gebruiken, een nieuwe terminologie te bedenken, omdat de gevangene zich veel te veel gaat identificeren met de nieuwe naam die hij krijgt.
Ja, die labels die beginnen een eigen leven te leiden. Eddie Ellis was die Black Panther-activist en hij heeft heel zijn leven ernaar gestreefd om te zeggen van we moeten gewoon van die termen af. Gedetineerde, gevangenen, het zijn gewoon mensen die in een gevangenis zitten, akkoord, we hebben ze daar gestopt, er waren allerlei redenen voor, maar blijf ze toch mensen noemen en niet reduceren tot iets abstracts. Heel sterk pleidooi dat in de Verenigde Staten natuurlijk nog eens extra scherp en nodig uit de hoek moet komen en nodig is waar je een enorm grote gevangenispopulatie hebt, een voornamelijk zwarte gevangenispopulatie, die dan in een soort van nieuwe slavernij-situatie is terechtgekomen in die werkgevangenissen zoals we ze nu kennen. Met andere woorden, ik vind die oproep om andere woorden te gebruiken ook wel heel krachtig en nodig. Toni Morrison die heeft in een van haar stukken ook gezegd van kijk, met woorden kun je ook geweld aandoen. En ik vind dat dat waar is. En je moet daar bewust van zijn.
Ja. We zullen even gewoon Johnny Cash zijn gang laten gaan, hè, Peter. Hij komt ook even voor in het boek, want er zit wel wat muziek in je boek. Bizar genoeg. Ja. En dat is de man natuurlijk.
En I was thinking about you guys yesterday. Well, I've been here 3 times before and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do?
Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
En ze waren daar in St. Quentin ongelooflijk opgetogen met de komst van Johnny Cash. Die hebben wij laten horen in Pompidou naar aanleiding van een nieuw boek van Peter Vermeers, Aantekeningen bij een moord. Gepleegd door een Albanees, die schuldig is verklaard. En dat heeft bij jou dus een heel boek opgeleverd en heel veel ideeën en heel veel bekommernis ook over wat nadien. Wat heb ik eigenlijk als ik zelf als jury heb opgetreden in zo'n assiseproces. Wat heb ik eigenlijk mee veroorzaakt? Je zei het al, Peter. Je hebt gevangenissen bezocht. Dat deed een hele wereld voor jou opengaan. Maar je bent uiteindelijk ook in gesprek gegaan. En dat is denk ik iets wat mensen niet goed weten dat dat bestaat. Men kan spreken met daders, slachtoffers die daders spreken.
Ja, dat is een van de hoopvolle dingen die ik heb ontdekt tijdens het schrijven van het boek. Heel veel van het boek is gevuld met gevoelens van wanhoop. Ja, de tragedie is gebeurd, het onherstelbare is gebeurd. De gevangenis, niet zo'n mooie wereld waar mensen detentieschade opdoen. Is er dan niets mogelijk dat iets zou kunnen herstellen aan het onherstelbare? En ik heb ontdekt dat er in België verschillende organisaties zijn die daar wel iets proberen aan te doen. En met veel succes. Onder andere een prachtige organisatie in Leuven, Moderator, die slachtofferdader gesprekken organiseren. Dat kunnen ook gesprekken zijn tussen iemand die een moord heeft begaan en daarvoor veroordeeld is, en de nabestaanden van een moord. Dus het kan over hele zware zaken gaan. Het kan ook over lichtere zaken gaan. En daar heb ik ontdekt dat er toch een, hoe zou ik het noemen, menselijkere justitie mogelijk is. En dat heeft me toch heel hoopvol gestemd over wat daar gebeurt in die gesprekken.
En in welke neuzen staan, of in welke richting staan de neuzen, dat moet ik zeggen. Ondertussen gaan er veel stemmen voor dit soort van, het heeft een naam, restorative justice.
Ja, die slachtofferdaderontmoetingen, wel, voor mij was het een ontdekking, omdat er toch heel veel mensen mee bezig zijn. Herstelbemiddelaars in Vlaanderen zijn overal in Vlaanderen bezig met die praktijken. Het is niet bekend genoeg. En in die zin vind ik het ook heel fijn dat ik er in mijn boek heb kunnen over schrijven en heb kunnen op inzoomen. Ik ben werkelijk bij daderslachtoffergesprekken aanwezig
Ondertussen
geweest.
Was je ook zelf een slachtoffer geworden, Peter. Want je hebt een carjacking meegemaakt, dat is in de media gekomen. Mm-hmm. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat David van Rijbroek er ook bij betrokken was natuurlijk. En als zoiets gebeurt, na een bezoek aan het Boekenbal, daar kwamen jullie vandaan zeker, hè? Dan komt dat natuurlijk in de kranten terecht. Ja. Dat heeft ook bij David toen een ongelooflijke reactie gezorgd, want je bent geagresseerd.
Ja, tuurlijk.
En dus je had plotseling ook zelf een ander statuut op.
Ja, en ik merkte ook van, dat is niet prettig om mee te maken uiteraard. En we zijn er nog goed van afgekomen, want het had veel erger kunnen zijn. Maar ook, je voelt je machteloos. En de positie van slachtoffer en machteloosheid, die positie moeten innemen, dat is ook lastig. En die restorative justice gesprekken, die herstelrechtgesprekken, die daderslachtofferontmoetingen, die geven je vanuit de positie van slachtoffer meer, je raakt af van die machteloosheid. Je vindt jezelf meer terug. Je kunt meer iets positiefs proberen te zetten naast het zinloze dat is gebeurd. En dat kan in het geval van een carjacking, maar dus ook, heb ik gezien, enorm spectaculair om dat te voelen en te observeren in het geval van zeer zware misdaden zoals een moord.
Mm-hmm. Ja, nog even over de misdadiger in dit geval.
Ja.
De man die op een heel domme manier eigenlijk verwikkeld geraakt in zo'n moordzaak, want die vrouw had niet moeten vermoord worden. Er kon ook iemand anders vermoord zijn. Ze heeft gewoon domweg haar deur van haar appartement opengedaan. Ja. Dus het gaat ook over de totale trivialiteit van zo'n gebeurtenis die dan zo'n zaken in gang zet.
Ja,
natuurlijk.
De banality of evil, maar dan op een andere manier zou je kunnen zeggen. Het is het banale leven van elke dag en dan gebeurt er plots iets verschrikkelijks. En het is waarschijnlijk ook een verrassing voor degenen die het verschrikkelijke hebben gedaan, die de fatale vergissing van hun leven hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Dan moet er natuurlijk iets volgen. En in dit geval zijn ze zichzelf ook gaan aangeven bij de politie.
Die moeders hebben dat gedaan. Ja.
Ze zijn dan gearresteerd enzovoort. Heel de gerechtelijke afhandeling
maar
gebeurt.
Maar toch nog even over, en je schrijft erover, dus ik zal dan ook maar dat zeggen natuurlijk. Hè. Over het feit dat die jongen een Albanees is. Hij heeft een vreselijke jeugd gehad. Je bent ook op zoek gegaan naar wie die vaderfiguur zou kunnen zijn enzovoort. Enfin, een prettige jeugd is dat niet als je al moet gaan stelen om in leven te blijven. Ja. Je vraagt je natuurlijk ook af, wat is de verantwoordelijkheid hier van de maatschappij zelf?
Ja, dat is een hele grote vraag waar ik natuurlijk in mijn boek geen ultiem antwoord op kan geven. Het is meer zoeken, aftasten, samen met de lezer hopelijk die vraag stellen.
En die kan bijna op voorhand gaan zeggen van, met die jongen gaat het gewoon fout aflopen.
Ja, ik denk restorative justice, om nog eens terug te komen op dat herstelrecht, heeft ook een belangrijke preventieve waarde. Als we het sociale weefsel sterker houden, dan vermijden we wellicht dat mensen zoals de beschuldigde in dit proces op het verkeerde pad terechtkomen en domme dingen doen. Die Albanese achtergrond, dus ja, misschien moet ik dat, mensen moeten het boek lezen uiteraard om meer details te weten, maar het gaat over iemand die lange tijd in illegaliteit in België heeft gewoond, omdat hij met zijn ouders in België is aangekomen om asiel aan te vragen, dat niet heeft gekregen en constant in een situatie van onzekerheid heeft geleefd. En dus met andere woorden, nooit regulier in deze samenleving heeft kunnen leven. Dus in het grijze circuit is blijven hangen, zou je kunnen zeggen.
Mm. Maar je voegt er natuurlijk ook aan toe voor jouw Albanese vrienden. Zeg nooit dat al die Albanezen, dat die allemaal misdadig zijn natuurlijk. Want
voilà,
dat is een gigantisch cliché, dat doen mensen graag.
Ja, en dat cliché komt natuurlijk ook naar voren. Ah ja, je hebt een Albanese moordenaar in die Assise zaak. Ah ja, zeker. Ja, alle Albanese moordenaar.
Zoals alle Italianen mafiosi zijn natuurlijk.
En dat is vreselijk, daar moet je natuurlijk ook goed over nadenken van hoe duid je die achtergrond? En dat doe ik in het boek ook, daarover nadenken. Zelfs
lezen,
met een kleine trip naar Albanië.
Ja. Lezen dat boek Aantekeningen bij een moord dus van Peter Vermeers. Blijf nog even bijzitten, Peter. Ik heb nog muziek die ik uit jouw boek heb gehaald. Duke Ellington, ik zou zeggen,
prachtig.
Geef zelf de introductie.
Anatomy of a Murder, dat is het wellicht
wat
je gaat...
Ja, dat heb ik voor jou gekozen.
Ja, het is de soundtrack bij een prachtige film uit de jaren 50, dat Anatomy of a Murder, over een rechtszaak die nogal ambigu eindigt. En dat is het mooie aan die film, in tegenstelling tot veel meer hedendaagse films.
Ja, met een prachtige James Stewart.
Ja. Thank you.
Ja, Anatomy of a Murder van Duke Ellington. Speciaal voor Peter Vermeers, maar ook misschien wel een beetje voor Katrien Velsteken, want het is echt wel een heel gezellige uitzending vandaag. Er moeten nog doden vallen in Pompidou. Want jij hebt een boek gelezen van een grote schrijver ondertussen. Zijn naam is Tash Au. Maar zoals dat altijd gaat bij mensen... Want hij heeft een heel... Ja, ingewikkelde achtergrond. Ik zal het maar in kort zeggen, Aziatische achtergrond, maar het is natuurlijk ingewikkelder dan dat. Maar je schrijft Au en je zegt Au, Katrien. Ja. En nu jij, wie is hij?
Wel, het is een Zuid-Chinees. Vandaar ook die familienaam, is heel typisch voor Zuid-China. Het is een Zuid-Chinees die in Taiwan is geboren, omdat op dat moment zijn vader, die een technicus was, even voor de job in Taiwan actief was. Maar op zich was de familie afkomstig uit Maleisië. We hoorden tot de grote groep van Chinezen in Maleisië. Die maken ongeveer 20-25% van de bevolking uit. En zijn er naast de Maleisen en de Indiërs die de Britten hebben meegebracht in het hele koloniale project, de drie belangrijkste bevolkingsgroepen uit. Die Tash Au heeft tegelijk in Groot-Brittannië gestudeerd, is er ook blijven hangen, woont momenteel in Londen. En in die zin is hij een heel interessant figuur, omdat hij een heleboel verschillende identiteiten combineert en goed kent. Aan de ene kant de Westerse, omdat hij hier nu al behoorlijk lang woont. Maar ook die Chinese, die heel specifiek is in Maleisië. Dat is een groep die heel sterk op zich is gebleven. En natuurlijk die Maleisische context, waar we eigenlijk zelden iets over horen. En je ziet, dit is zijn vierde roman, en je ziet altijd in zijn werk dat hij wel put uit die Chinese culturele en historische achtergrond. Bijvoorbeeld ook zijn vorige boeken, de Vijf Sterren Miljonair, ging ook over, dat was toen een meisje dat naar Shanghai ging om daar hopelijk veel geld te verdienen. Dus hij verdiept zich eigenlijk in thema's die in het Westen niet zo vaak aan bod komen. En dat is op zich wel heel interessant.
Maar wat weten wij ook van Azië natuurlijk, hè? Als we jou niet meteen in de buurt hebben, Katrien Velsteken, dat is toch altijd zo opvallend. Wij denken er iets over te weten, maar eigenlijk...
Ja, het probleem is natuurlijk dat wij inderdaad ontzettend lijden, nog steeds vrees ik, aan een soort van eurocentrisme waarvan we toch zo moeilijk genezen. En dat wordt nu denk ik nogthans wel heel erg dringend, want de 21ste eeuw zal niet de onze zijn.
Ja, maar die van China, dat is wat jij voorspelt natuurlijk. Goed, wij de overlevenden, vertel eens, waar gaat dat over? We belanden straks bij een moordzaak, voilà.
Ja, inderdaad. En eigenlijk al vanaf het begin van het boek, het hoofdpersonage, Ahok, die heeft dat is een jongen uit een onbemiddeld milieu, niet opgeleid, probeert er het beste van te maken. Heeft op die manier fortuin proberen te verdienen in Kuala Lumpur, de hoofdstad. Dat is niet gelukt, is teruggekeerd naar zijn geboortestreek en heeft zich daar weten opwerken tot opzichter op een viskwekerij. En heeft daar een ploeg van mensen onder zich, Indonesiërs, want dan komen we eigenlijk bij een ander thema dat in dit boek heel belangrijk is, namelijk toch minstens 2 miljoen mensen uit de omliggende landen, Indonesiërs en vooral ook Bengalen uit Bangladesh, die vaak illegaal werken in Maleisië. En in 2016 heeft men een poging ondernomen tot regularisering. Alleen, wat is daarvan gekomen? De overheid heeft dat uitbesteed aan private firma's, die op hun beurt dan weer agenten hebben ingehuurd. En ja, hoe gaat dat dan? Het gros van het geld dat de illegalen hebben betaald om te worden geregulariseerd, is eigenlijk in de zakken van die agenten beland.
Misbruik moet daar gigantisch zijn.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En de lonen ook ontzettend laag. Hè. En dus, terugkomend op onze Ahok, de opzichter, die heeft een hele ploeg Indonesiërs in die viskwekerij. Alleen de mannen worden ziek en dus heeft hij natuurlijk op hele korte termijn andere werknemers nodig. En zijn heeft ook een slechte vriend, een jongen die zich in het dorp heeft gevestigd waar Ahok is opgegroeid. Een beetje een buitenbeentje, alleenstaande moeder. Het soort van jongen ook waarvan je weet, daar komt altijd... he means trouble. Hè. Dat is duidelijk. Het is het soort dat een ongelooflijke woede heeft ontwikkeld over wat een rotzooi het leven eigenlijk is. En dat vindt Ahok ook, dat die jongen, Kong, dat een iemand is die eigenlijk beter kan vermijden. Hè. Maar hij is niet sterk genoeg. Het is, en dat is het andere interessante aan dit boek, is dat hoofdpersonage, die moordenaar, die uiteindelijk in de verdere afhandeling van dat verhaal, dat ik u niet helemaal uit de doeken zal doen, want anders is er geen plezier meer aan.
Nee, en het is ook 6-6, dus dat kan al helemaal niet.
Inderdaad. Maar een interessant element is het feit dat die moordenaar, die Ahok, dat is eigenlijk absoluut geen figuur waarvan je zou denken dat hij tot ook maar enige misdaad in staat zou zijn. Het is een zachtaardige jongen die zich eigenlijk een beetje laat doen door die Kong, die uiteraard er compleet vanaf komt. En dus in die zin, Tash Oh maakt wel een aantal interessante bespiegelingen. Ook de manier waarop hij het boek heeft opgevat, namelijk hij plaatst daar een onderzoekster tegenover die dat verhaal, een beetje zoals u, Peter, komt optekenen. Hè, en die op het einde ook haar boek presenteert en daar is hij uitgenodigd. En je ziet hoe hij eigenlijk alweer volstrekt onbelangrijk, bijna onopgemerkt is. Iedereen is bezig met haar en met haar boek, terwijl hij, het hoofdpersonage, is alweer de vergetelheid in aan het glippen. Dus dat idee ook van het voyeurisme van de schrijver is heel interessant behandeld, vind ik, in dit boek.
Moeten we dit lezen, wij de overlevenden? Tash Oh.
Ja, ik vond het wel. Ik heb het wel graag gelezen eigenlijk.
Ja. En hij komt ook naar Beaux-Arts. Dat
Inderdaad.
Is op 5 november.
Ja.
Dus je kan hem daar in levende lijve gaan meemaken. En als je dan de schrijver wil zien staan schitteren op zijn presentatie, dat kan ook met Peter Vermeers, want je hebt een boekvoorstelling binnenkort ook in Passaporta, Peter.
Klopt, ja.
Ja, wat ga je daar doen?
Morgen in Leuven en op 17 oktober in Passaporta gaan we in gesprek met Walter van Steenbrugge.
Oh ja, een echte advocaat dan.
Ja, ja, ja. Die ook van literatuur houdt, hoop ik.
Ja, er komt trouwens heel veel literatuur in jouw boek voor. Dat was ook heel fijn, van André Gide tot Tolstoj en natuurlijk Dostojevski.
Ja.
Raskolnikov, die mocht niet ontbreken in jouw boek.
Die trouwens in een prachtige nieuwe vertaling is uitgegeven, onlangs, zeg ik er maar even bij.
Voilà, je krijgt er nog een tip bij, om u te gaan verdiepen in moordzaken en hoe erg het kan zijn. Zelfs een prachtig romanpersonage is dat toch, die Raskolnikov. Goed, dit was Pompidou voor vandaag. Dank je, Peter, en dank je, Katrien. Morgen zit hier Niki Aert. Die gaat onder meer praten naar aanleiding van een tentoonstelling in Bipart in Waregem met het kunstenaarsduo Sarah en Charles. En die hebben ook een heel mooi portfolio in De Nieuwe Hart, die is verschenen. Een compleet nieuwe layout, kunstmagazine Hart. Dat wil ik er ook nog even aan toevoegen. Geniet nog van Clara, straks Django met Tine de Donder. En we hebben ook nog een heel mooi concert voor jullie van Gothic Voices, opgenomen tijdens Laus Polyphonie afgelopen zomer. En dat is dan bij Nicole van Opstal in Clara Live. Wat mij betreft, tot een volgende Pompidou. Bye bye. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.